Zwammerdam.
Op de hoek van de straat staat een NSB'er. Het is geen man, het is geen vrouw, het is een Farizeeër. Met een krant in de hand staat hij daar te venten. Hij verkoopt zijn vaderland voor 5 losse cent.
Het is 1942, de Tweede Wereldoorlog is in volle gang. Maar op de radio klinkt dit lied van Jetty Pearl via Radio Oranje. Op de hoek van de straat staat een NSB'er. Later gecoverd door de genativiseerde omroep in Hilversum. Zij maakte er dan van, op de hoek van de straat staat een Nederlander. De oorlog werd namelijk ook in de media bevochten. En daarbij waren wederzijdse beschimpingen letterlijk niet van de lucht. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Radio Zwammerdam. Met vandaag als onderwerp de mediaoorlog rondom Radio Oranje. Het klinkt als een mooi verhaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zond de BBC elke avond om 9 uur een programma van Radio Oranje uit. In de uitzendingen wordt bericht over de ontwikkelingen van de oorlog en wordt de Nederlandse bevolking opgeroepen niet met de bezetter samen te werken. Ook worden soms gecodeerde berichten doorgegeven aan verzet in Nederland. Laten we even luisteren naar een fragment.
En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, voortaan getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken.
Koningin Wilhelmina aan het woord regelmatig in Radio Oranje, direct met het doel hier ook. Maar wist je ook dit? De bezetters zagen natuurlijk als een vijandig propagandakanaal. Naast dat ze op een gegeven moment radiobezet gingen verbieden, was dat voor hen reden genoeg om alles van Radio Oranje helemaal over te tikken. Met man en macht typten ze mee met de uitzendingen. En al dit overgetypte materiaal is getranscribeerd en wel in een archief terechtgekomen. Mijn naam is Tabe Bakker en onze gast vandaag is historicus aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft het archief bestudeerd om onderzoek te doen naar de aard van radiopropaganda in de Tweede Wereldoorlog. Als iemand ons iets kan vertellen over Radio Oranje, is hij het. Goedemorgen, dokter Vincent Kuitenbrouwers.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Vincent, we komen in deze uitzending uitgebreid te spreken over je eigen onderzoek en het project Mediaoorlog dat je hierover coördineerde. Maar je wilde ons gelukkig ook eerst even meenemen door de geschiedenis van Radio Oranje. Dat is heel fijn. Luisteraars, halverwege hebben we ook een column van onze vaste columnist Brechtje Hartong van Ark over de radio. Goedemorgen, Brechtje.
Goedemorgen.
Wij komen zo te luisteren naar jouw column. Maar Momo, jij zit hier ook als mijn tweede presentator.
Goedemorgen, Tabe.
Zeg, ik weet dat jij erg gehecht bent aan je radio. Zou jij hem inleveren als dat moest van een bezetter?
Ik heb vorig jaar een FM-radio gekocht. Direct daarna kwam ik erachter dat we overstappen op DHB+. Dus in principe maakt dat niet bijster veel uit.
Ik kan hem net zo goed weer inleveren.
Ja. Ja.
En Vincent, zou jij dat doen?
Ik zou mijn officiële radiotoestel zeker inleveren. Zeker in de Tweede Wereldoorlog was er een systeem van vergunningen. Dus iedereen was geregistreerd. Maar ik zou natuurlijk wel een stiekem een geheim radiootje achter de hand houden. Ja. Een leuk noodtoestelletje dat je handmatig kan opwinden. En op die manier toch je eigen communicatiekanalen kan opzetten.
Je hebt precies het beeld dat ik heb bij Radio Oranje. Dat je dus stiekem naar een transistor zit te luisteren. Ergens in een achterkamer verstopt in een sigarendoos. Klopt dat een beetje?
Zeker. Ja, dat was op een gegeven moment na april 1943, het radioverbod. Niemand mocht meer een radioontvangsttoestel hebben. Was het natuurlijk heel gevaarlijk geworden om gewoon naar de radio te luisteren. Want dan konden mensen die langskwamen het horen. Dus op allerlei manieren werden die toestellen verstopt. En ook werd er veel met koptelefonen gewerkt. Om het geluid zo min mogelijk te laten doorcijpelen naar de buitenwereld. Radio Oranje die speelde daar ook op in. Ze hadden in die tijd hadden ze een heel erg martiaal klinkend begintune. In naam van Oranje, doe open die poort. Maar dat werd in die tijd, in die vroege tijd, werd dat eerst vooraf gegaan door een morse teken. Het V-teken, de openingsmaten van de vijfde symfonie van Beethoven. Kort, 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 lang. Drie of vier paukenslagen die dan vooraf gingen aan die uitzendingen. En zo konden de mensen een beetje hun geluid afstemmen, zodat ze zeker wisten dat niemand meeluisterde.
Geweldig. Vincent, neem ons even mee in het ontstaan van Radio Oranje. Op een gegeven moment klopte er dus wat vluchtelingen aan bij de BBC. Niet de minste, dat was wel gewoon de regering van Nederland. Om Nederlandse radio te maken, zaten ze daar op te wachten in Londen?
Nou, aanvankelijk niet. Want ze hadden in Londen zelf net in april 1940 een Nederlandse dienst opgezet. De BBC, ook in reactie op de uitbrekende oorlog. Die in september 1939 tegen Duitsland was uitgebroken. Werden er allerlei zenders in verschillende Europese talen opgericht. Dus dat was net gebeurd. En toen op 10 mei 1940 en de dagen daarna kwamen er allemaal ongeveer 1600 Nederlanders naar Londen gevlucht. Die kwamen bij elkaar in de lobby van een hotel. Keken elkaar aan, wat moeten we doen? En onder die mensen waren relatief veel journalisten. Onder andere Lou de Jong en Meijer Sluizer. Twee mensen van Joodse komaf die voor sociaal-democratische kranten en ook voor de radio hadden gewerkt, VARA. En daar ontstond eigenlijk het idee, hè, we moeten eigenlijk ook een zender gaan oprichten om mensen in Nederland te berichten over wat er hier gebeurt en hoe er aan hun bevrijding wordt gewerkt. Daarbij kwam een hooggeplaatste ambtenaar, Adriaan Pelt. Dat was een vertegenwoordiger geweest van Nederland bij de Volkenbond. Had daar ook een radiozender opgezet, Radio De Nation. En die hield heel erg van radio en die kwam naar Londen toe en die vond dat een goed idee. En die ging dus lobbyen bij de BBC. Zoals ik al zei, de BBC had dus net een eigen Nederlandstalige programma opgericht. Dus die waren een beetje terughoudend. Maar Adriaan Pelt die wist dus de BBC te overtuigen dat dat heel belangrijk was. En een van de argumenten was dat de Duitsers vanuit Nederland, er stonden allerlei zenders die ook naar Nederlands-Indië konden uitzenden. Dat ze die zenders nu aan het gebruiken waren om anti-Engelse propaganda naar Indonesië te versturen. En dat was natuurlijk geopolitiek gezien erg gevaarlijk voor de Britten. En wat Pelt zei eigenlijk, we moeten dus een radiozender hebben waar we dus alle delen van de Nederlandse diaspora en ook de mensen in Nederland zelf kunnen berichten over wat wij als regering in ballingschap voor ze aan het doen zijn. En dat was uiteindelijk is dat een overtuigend argument geweest.
Dus de Engelsen die in principe dachten ze van nou op onze eigen BBC, ik weet het niet hoor. Maar dus omdat ze daarmee propaganda oorlog misschien wel konden winnen van de andere zenders, dachten ze oké, weet je wat, Nederland. Je mag. Maar gaven ze dan ook direct alle redactionele vrijheid aan Nederland?
Nee, zeker niet. De Nederlandse regering in ballingschap kreeg een kwartiertje radio op de Britse zenders. Maar dat was onder auspiciën van de BBC. Dus elke tekst die er werd uitgelezen moest eerst door de BBC worden goedgekeurd. Dat ging ook vooral over het om te kijken of er militair sensitieve informatie werd genoemd. En een tweede ding was dat de Nederlandse het programma van de BBC die had het monopolie op nieuws. Dus zij deden het nieuws en dan daarna kwam het kwartiertje Radio Oranje. En dat is meteen ook heel vervelend geweest voor de mensen van Radio Oranje, want ze konden heel weinig urgentie geven aan hun programma op die manier. Want ja, waarom luister je naar de radio in de Tweede Wereldoorlog? Vooral om informatie te krijgen. Dus dat was vooral in het begin nogal zoeken naar de juiste toon en de juiste content voor de uitzendingen.
We hebben een opname van de allereerste start van Radio Oranje. Kijk even naar technicus Sam, dat is fragment F1. Kunnen we dat even instarten? In de tussentijd moeten we maar even over iets anders hebben. Hebben we hem? Oké, we gaan luisteren.
Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Onze vorstin, Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, zal aanstonds tot u spreken. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering. Wij hebben deze uitzending Radio Oranje genoemd. En onder deze naam zal voortaan ons Nederlands kwartier van Nederlanders voor Nederlanders worden aangekondigd.
Nu hoorde ik dat het best wel saai was eigenlijk. Vrij onluisterbaar, zeker in het begin.
Nou, zeker deze eerste aflevering. En deze aankondiging is inderdaad niet de meest vlotte aankondiging. Dit wordt gevolgd door een potpourri van vaderlandse liedjes, Nederlandse vaderlandse liedjes, die worden gespeeld op het orgel van de BBC door Reginald Ford, een Britse muzikus die absoluut niet weet wat hij aan het spelen is. Dus het is echt heel erg langzaam. En dan heeft Wilhelmina haar speech, die wel redelijk bekend is geworden, maar daarna wordt het afgesloten met twee coupletten uit het Wilhelmus, gezongen door een aria-zangeres die ook niet zo heel erg goed Nederlands kan en ook niet heel erg zuiver zingt. Het was toch even zoeken naar de vorm, laat ik het zo zeggen. Zeker in die eerste aflevering. Inhoudelijk gezien, hè, dat is ook wel vaak geschreven over Radio Oranje, is het zeker in de eerste periode heel erg voorzichtig. Vooral in de eerste maanden was er premier De Geer. Dat was een politicus die heel voorzichtig was en die eigenlijk niet geloofde dat Duitsland de oorlog kon verliezen. Dus die wilde eigenlijk ook al een beetje naar een soort van vredesonderhandelingen toe bewegen. Dus die wilde niet dat er rare dingen of negatieve dingen over de Duitsers werden gezegd op de radio. Die ging al snel weg. Maar ook daarna bleven ministers radioteksten van Radio Oranje redigeren. Waarbij ze dus wat meer uitgesproken dingen vaak weghaalden. En vaak ook heel veel jargon en beleidsteksten erin probeerden te fietsen. Dus dat is een veelgehoord stereotype over die eerste of veelgehoorde mening over die eerste jaren van de uitzendingen, dat het eigenlijk heel erg oninspirerend was. Nu moet wel gezegd worden, en misschien komen we er later nog wel over te spreken, dat deze visie voor het eerst opgeschreven is door Henk van den Broek. Dat was de directeur van Radio Oranje, die in 1942 aangesteld is na een grote ruzie met de eerste generatie bestuurders. Ik heb ook wel eens het vermoeden dat hij een beetje probeerde een heel groot contrast te schetsen tussen het Radio Oranje voor zijn komst en na zijn komst. Om natuurlijk ook zijn eigen propagandakrachten weer te geven. En die visie is best wel invloedrijk geweest.
Die is geschiedenis ingecijpeld.
Ja.
Maar meer dan alleen nieuws en bericht waren dus ook muzikale carousel en dus cabaret. Laten we daar ook even naar luisteren.
Eens speelde in een café Chantant Blok Zeil op de piano. Nu zingt hij L'Aventure, Douce, Quisling en Ciano. Eens adoreerde die meneer de Franse gouvernante. Nu voelt hij Duits en schwermt meer voor Mussert en zijn tante. In Utrecht op een oude gracht, een deftig huis met horn. Daar kwam een wagen, dat een pracht, naar het landverraad aan snorren. En Max Blok Zeil vroeg onbelet die fijne, die galante. Boog nederig en bracht een bouquet aan Mussert en zijn tante. Eens zo'n...
Je moet wel opletten.
Ja, je moet wel. Ja, het gaat heel snel. Ja. Mama, hoorde je wie daar genoemd werd?
Ja, Max Blokzijl, toch?
Max Blokzijl. Dat is
en Mussert.
En zijn tante. Ja.
En Quisling.
Mussert was getrouwd met zijn tante. Dus dat
is dat echt zo?
Ja.
Oh, ik dacht dat ze bezinnen dit jaar.
Nee. Dat is een beetje juice.
Juice. Ja, heel veel juice. En dit werd opgenomen in Engeland, dus ook zo'n cabaret. Dit was de Watergeus, heb ik dat...
Ja, klopt. Ja.
Maar er waren dus allemaal Nederlanders en die zaten daar liedjes te spelen om de Nederlander, Nederlander in Nederland en misschien nog wel erg op andere plekken een hart onder de riem te steken. Was dat een beetje het doel?
Zeker. En het idee was, hè, er werden ook heel veel deuntjes gebruikt die best wel bekend waren in de Nederlandse muziekcultuur. Onder andere liedjes van Louis Davids, De Kleine Man. Er is een bekende tekst opgemaakt, ook over Mussert. De hele kleine man wordt hij dan genoemd. Het idee was dat als mensen naar Radio Oranje luisterden en die deuntjes gewoon aan het fluiten waren op straat, dat ze elkaar een beetje konden herkennen. En ook op die manier dus dat die radio-uitzending eigenlijk een groter bereik had dan de luisteraars alleen. Maar dat een beetje als een olievlek door bezit Nederland heen zou kunnen verspreiden.
Want zo'n uitzending stond ook niet op zichzelf. Ik begreep dat die teksten die werden in kranten nog verspreid achteraf. Dat er mensen waren aan het meetikken en dat verscheen dan in de Trouw. Zijn dat ook voorbeelden van hoe een radio-uitzending meer is dan alleen maar één uitzending?
Ja, dus dat is ook dat gebeurde vooral met nieuwsuitzendingen natuurlijk. Of met berichten over bepaalde ontwikkelingen. De verzetskranten die hielden dat goed bij. En zeker in het tweede deel van de Tweede Wereldoorlog. Hè, dan is het verboden voor gewone mensen om naar de radio te luisteren. Dus dan krijgen de verzetskranten nog een extra functie. Namelijk, die hadden dan luisterposten opgezet. Dus echt professioneel goed verstopt. Goed afgesloten voor de buitenwereld. Die schreven dan die teksten over. En die verspreiden ze dan. Zodat dus de berichten uit Londen, dat die ook op papier verspreid konden worden. Die kan je natuurlijk veel beter verstoppen. Radio is ook een vluchtig medium. Hè,
maar een kwartier per dag, zei je.
Ja, in het begin. En later werd dat twee keer een kwartier. En volgens mij in het laatste jaar zelfs drie keer een kwartier per dag. Dus. En in het laatste jaar kwam er ook nog een extra zender bij uit Eindhoven. Radio Herreis in Nederland. Dus dat is vanaf september 1944.
Als het zuiden al bevrijd is.
Dus het zuiden bevrijd is. En dat was echt een... die hadden geloof ik 13 uur per dag. Dus dat, dan zie je dus inderdaad ook gewoon wel het arsenaal steeds groeien. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling in op de oorlogsfront.
We hoorden net al even een juicy sneer naar Max Blokzijl. Want Radio Oranje stond niet alleen. Er was zeker nog wel meer te beluisteren. Je doet het al eventjes. De gelijkgeschakelde media had Hilversum namelijk natuurlijk. En daar zat Max Blokzijl het verhaal te vertellen. Van de andere kant, de nazi-zender, zeg maar. En die reageerden op elkaar. En ik heb een vraag. Wat voor effect had dit op de stemming in Nederland? Waren er dan echt twee kampen van... Oh, ik luister naar Radio Oranje, nee, ik luister naar Hilversum?
Dat is lastig vast te stellen wat het mediadieet was van mensen in bezet Nederland. Het is sowieso moeilijk om onderzoek te doen naar publieke opinie en publieke opinievorming in een autocratisch regime. Dat zien we natuurlijk nu met onderzoek naar Rusland bijvoorbeeld. En als je dat ook nog eens een keertje moet doen uit een tijd die nu al toch al ruim 80 jaar geleden is, is dat natuurlijk heel lastig om vast te stellen. Dus wat dat betreft, wat nou precies de kijk- en luistercijfers waren, dat is lastig vast te stellen. Maar wat we zien is in ieder geval dat die verschillende radiozenders naar elkaar luisteren. En net zoals kranten ook heel veel schreven over radio bijvoorbeeld. Dus we zien heel veel reflectie in het corpus, in het materiaal wat er overgebleven is, dat er dus een interactie was tussen die verschillende propaganda-instellingen. En dat is heel belangrijk. Vaak wordt propaganda gezien als eenrichtingsverkeer, het hersenspoelen van een bepaalde bevolking. Propaganda zit ook vaak een morele betekenis aan. Het zijn leugens, hè? Mensen die proberen mensen te manipuleren. Nou, dat manipulatie, dat klopt. Alleen dat kan je natuurlijk voor allerlei redenen doen. Radio Oranje maakte ook propaganda, maar hele andere redenen dan de nazi-zenders propaganda maakten. En het idee achter Mediaoorlog, het project waar ik bij betrokken was om te kijken van hoe die verwevenheid tussen die verschillende narratieven, hoe dat ook die narratieven heeft beïnvloed. Hè? Dus ook niet alleen maar als een vaststelling dat het gebeurde, maar ook als een verklarende factor, hè, waarom er steeds andere verhalen en frames naar voren werden gebracht.
Komen we straks uitgebreid over te spreken. Ik wil toch nog eerst even terug naar hoe dat zat in Hilversum. Want we weten dat nu in de BBC, dat waren de Nederlanders die gevaren zijn. Dat waren volgens mij niet allemaal vaarders.
Je kon alleen maar naar Engeland komen via een boot. En ja, of dat nou via de Noordzee was of via Spanje of de Franse kust. Er zijn ook een paar mensen gekomen waar de boot was.
Dus ter zee naar de BBC. Maar ja, de Hilversum, dat was denk ik van een heel andere aard. Dat was de bezetter. Wie zat daar aan het roer?
Ja, in de eerste maanden bleven de omroepen bleven bestaan. Sommige omroepen werkten behoorlijk enthousiast mee met de nieuwe orde. De KRO ontsloeg al alle Joodse medewerkers voordat de Duitsers dat überhaupt vroegen. Dus er was behoorlijk wat proactief waren ze daarmee bezig over geweest. Pointer daar laatst een heel mooie documentaire over gemaakt. Maar wat je ziet in het voorjaar van 1941 is dat er een idee komt van we moeten dus verder gaan dan alleen maar het gelijkschakelen van die omroepen. We moeten eigenlijk zorgen dat er een nieuwe organisatie komt. En dat wordt de Rijksradio Nederlandse Omroep. Dus alle bestaande omroepen worden afgeschaft. En er komt één organisatie. Overigens was dat al een droom van veel liberalen in Nederland, die überhaupt niet zoveel met de verzuiling hadden en de verzeilde omroepen. Dus het is ook een vooraanstaande bestuurder, Dubois, die dat op zich neemt, die fusering. En dat wordt een totaal genazificeerde organisatie. Aan het hoofd wordt een NSB'er gesteld en ook in het topmanagement komen veel NSB'ers terecht. Veel medewerkers van de omroepen blijven wel werken in Hilversum. En collaboreren ook tot op hogere mate, maar je ziet steeds meer NSB-stemmen die steeds prominenter worden. En een van de meest prominente stemmen was Max Blokzijl, die we net ook al even kort noemden. Dat was een journalist die voor het Algemeen Handelsblad in Berlijn als correspondent was in de jaren 30. En daar is hij kennelijk, en we weten niet helemaal hoe dat precies is gegaan, onder de invloed gekomen van het nazisme. Werd stiekem lid van de NSB. Dat kon natuurlijk een beetje, dat verenigde ze een beetje moeilijk met zijn correspondentschap. Dus hij deed dat stiekem en schreef onder pseudoniemen in allerlei nazistische krantjes in Nederland, de Misthoorn onder andere. En bleef dus hele genuanceerde stukken voor Algemeen Handelsblad schrijven tot 1940. En toen deed hij zijn masker op, kwam terug naar Nederland, werd eerst aangesteld als commissaris om de kranten onder controle te brengen van het bezettingsregime. En werd hij gevraagd om iets te vertellen over zijn tijd in Berlijn. En dat sloeg zo goed aan dat hij vanaf het voorjaar van 1941 eigenlijk een twee wekelijkse columns kreeg. Dus hij was niet één keer te horen, maar twee keer brandende kwesties en nog zo'n column. En dat heeft hij eigenlijk tot het einde van de Tweede Wereldoorlog volgehouden.
En in Hilversum verscheen dus net zoals bij uit Engeland ook liedjes. En ik heb een fragment waar we kunnen horen hoe die op elkaar reageerden. Eerst eventjes nog een keer het openingsfragment. Op de hoek van de straat staat een NSB'er. Ik vind het zo grappig.
Op de hoek van de straat staat een NSB'er.
Dankjewel, Sam. En kijken of we ook het antwoord uit Hilversum. Het is een beetje zacht, dus goed luisteren. Ja, hier wordt op elkaar gereageerd. Waarom was dit een sneer? Ik begrijp niet helemaal dat het fout is om op hoek van de straat een Nederlander te zien. Of hoe?
Nee, nou, het gaat meer om de zin ernaast. Hè? Want het ging over de ware Nederlanders die dus door Radio Oranje werden aangesproken. Ja. Wat je hoort is, hè, ze roddelen met elkander. Nou, dat verwijst naar een campagne van Nazi Duitsland in alle bezette gebieden. Feind hört mich, de vijand luistert mee. Dus roddelen werd als schadelijk bestempeld. En later in het liedje wordt er ook nog verwezen naar dat ze naar de Noordzee kijken en verwachten totdat de Engelsen komen opduiken voor de invasie. En dan wordt daar ook de spot mee gedreven en zegt ja, dat gaat nooit gebeuren. Dus dat was dus hun manier om een sneer te geven naar bepaalde propaganda. Of de verwijzing te geven naar bepaalde propagandathema's. En waar dat liedje van op de hoek van de staat van de NSB'er over gaat, dat is de venters van Volk en Vaderland, een bekende krant. Hij verkoopt zijn vaderland voor 5 losse centen. Dus het zijn hele subtiele verwijzingen naar realiteiten binnen dus dat hele geheel van allerlei media en propaganda-uitingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waar je inderdaad wel veel contextuele kennis voor moet hebben om ze op de juiste manier te interpreteren.
Het is ook wel interessant dat die reactie uit Hilversum kennis van de Radio Oranje-versie veronderstelt. Dus dat er ook echt gecommuniceerd wordt in zekere zin.
Ja, nee, dat is heel opvallend. Max Blokzijl was daar dus heel goed in. Die zegt best wel vaak in zijn praatjes, nou, ik neem aan dat niemand luistert naar Radio Oranje, maar als u zou luisteren, dan zou u dit en dit voor een onzin horen. Dat is eigenlijk heel erg interessant. Dat is ook inderdaad die propaganda echt naar voren werd gebracht. De strategie die erachter ligt, en misschien komen we daar straks nog over te spreken, is dat Max Blokzijl zei, zei van dit is vuige propaganda uit Londen. Dit zijn leugens uit Londen. Hier worden mensen opgehitst. En dat is dus op die manier probeerde hij dus die propaganda uit Londen dus ook weer te neutraliseren eigenlijk. Op een heel slinkse wijze.
Ik heb een fragment van Max Blokzijl die de Londense radio beschimpt. Want ook via het gesproken woord werden er rake klappen uitgedeeld.
Landgenoten uit de boeken der medestaatsburgers geschrapt zullen worden. De schuld van deze mensen zal in haar volle omvang pas later erkend worden. Maar het is ook nu al nuttiger altijd maar weer op te wijzen dat deze propaganda langs illegale wegen of via de etergolven tot het onwaardigste behoort wat in onze nationale geschiedenis ooit ten beste is gegeven. De slaafse wit-zwart berichtgeving uit Londen, door een Engelse censuur gedicteerd, door ex-Nederlanders meestentijds anoniem voorgelezen met een mengsel van brutaliteit en geheugelde vaderlandsliefde, is vaak van een zo ondraaglijk minderwaardig gehalte en van een zo kinderlijk speculeren op de laagste instincten dat men niet weet moet men erom lachen, dan wel het gedoe maar verder negeren. Ik moet bijvoorbeeld denken aan de manier waarop de heren daarginds in Londen onlangs hun zogenaamde commentaar op de landing rondom Dieppe hebben gegeven.
Als dit over mij zou verschijnen ergens, dan zou ik echt direct mijn carrière in de wil gaan, denk ik. Het is echt. Hij schrijft wel heel mooi. En dit waren wekelijkse praatjes.
Twee keer per week.
Twee keer per week. Dus zij in Hilversum weten bij Radio Oranje, zeggen ze dit, wij reageren erop.
Ja. En Radio Oranje luisterde heel actief, vooral naar Max Blokzijl. Ook Radio Oranje had een luisterdienst die dus de Hilversumse media in de gaten hield. En daar dagelijks een rapport over schreef. Wat heel opvallend is dat eigenlijk bijna alle dus praatjes van Max Blokzijl, dat die verbatim, dus woord voor woord, zijn uitgeschreven. En in de kanttekening zie je ook af en toe strepen staan en woorden onderstreept, daar waar kennelijk aandacht aan besteed moest worden. Dus je ziet echt dat er heel erg actief dus naar Max Blokzijl werd geluisterd en dat hij als grootste gevaar voor van de nazi-propaganda gezien werd.
Ik zie wel een soort spiegel naar het heden eigenlijk, want dit gebeurt tussen uitersten in media in Amerika bijvoorbeeld nu ook heel erg constant op elkaar reageren. En maar dan een stuk langzamer, kan ik me voorstellen.
Ja, hoewel ik ben het tegengekomen dat er een speech van Mussert is na de val van Nederlands-Indië en de verovering door Japan. Die was op 10 maart, die uitzending van die speech. Op dezelfde dag heeft Lou de Jong een reactie op die speech. En in het transcript, dus in de geschreven tekst, zien we dat er ook opnames beschikbaar zijn. En staat er record Mussert. En dat er dus bepaalde citaten uit die speech, dat die ook verwerkt zijn in het praatje van Lou de Jong. En één zin is dan op zo'n manier afgekapt dat het een heel andere betekenis krijgt. Dus dat dus daar werd ook wel op meteen wat gemanipuleerd. Maar nee, de productiesnelheid was soms echt opmerkelijk snel, vind ik.
Zaten er bovenop. Lou de Jong, dat was de hoofdomroeper van Radio Oranje. Zeg ik dat goed?
Ja, een van de vaste krachten van Radio Oranje en een van de bekendste stemmen die vanaf juli 1940 tot mei 1945 te horen is geweest. Is eigenlijk de enige die de hele periode heeft meegemaakt.
Een redacteur daarvoor bij de Groene Amsterdammer van Joodse komaf, die later een standaardwerk heeft geschreven over de geschiedenis van het Koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog. Dus hij zat er bovenop, dus wie anders. En hij heeft ook een bespiegeling geschreven op Blokzijl. Waarin we dus ook hetzelfde horen, dat hij eigenlijk best wel mooi schreef. Bij hem niet het staccato, monotoon geschreeuw van een Van Geelkerker, dat was iemand anders, maar een rustig, gemoedelijk betogen. De stem heeft een vertrouwde klank. Het is alsof de spreker rustig in de huiskamer zit te praten aan tafel. Altijd is hij beschaafd, nooit scheldt hij. Valt hij aan, dan heeft hij de beschikking over een vlijmscherp sarcasme. Prijst hij, dan blijft zijn lof discreet. Hij heeft humor en geest. Hij is soms de ironische en lichtelijk bestraffende, maar toch altijd vriendelijke raadgever van de luisteraar. Hoe is het afgelopen met Max Blokzijl?
Niet zo goed. Deze woorden, waarin dus juist dat contrast wordt gemaakt tussen het gebral van de NSB-propaganda en het zoet gefluister, zoals Lou de Jong het ook heeft opgeschreven, van Max Blokzijl. Dat vinden we terug in het requisitoor van de procureur-generaal Zaaier, die Max Blokzijl na de Tweede Wereldoorlog heeft aangeklaagd. Hij was een van de eerste NSB'ers die terecht moest staan. En hij werd prompt ter dood veroordeeld en is samen met Mussert in maart 1946 geëxecuteerd.
Net goed. Brechtje, we gaan naar je column. Brechtje Hardhart van Ark heeft een column voor ons geschreven over radio, als ik het niet vergis, en een noodpakket. Het komt allemaal langs. Brechtje, take it away.
Okay. Hallo, hallo. Wie stinkt er zo? Het mannetje van de radio. In een noodpakket horen 6 liter water, houdbaar eten, een EHBO-kist, een zaklamp, dekens, een fluitje, contant geld, gereedschap, persoonlijke hygiëneproducten, een kopie van je paspoort, reservesleutels en een radio op batterijen. De helft van deze dingen heb ik niet in huis. En sinds de aankondiging heb ik er ook geen enkele poging gedaan daar verandering in te brengen. Op één ding na, mijn radio. Zo'n jaar geleden kreeg ik van mijn vader zijn oude Philips Portable Radio. Sindsdien staat hij op mijn vensterbank, grijsblauw, een beetje lomp tussen mijn planten. Ik zet hem vaak aan tijdens het koken. En bezoek vindt het altijd erg leuk om ermee te prutsen. Ze draaien aan de knoppen en belanden op allerlei vage zenders. Raceachtige ruis op de achtergrond, praatprogramma's die misschien in het Spaans zijn en misschien ook niet. Maar zelf laat ik hem meestal gewoon op Radio Caroline staan. Een voormalige piratenzender die ooit vanaf een schip op de Noordzee uitzond en inmiddels een keurige Britse omroep is geworden. Ze spelen leuke plaatjes en dan hoef ik daar in ieder geval niet over na te denken. Ik luister naar wat de pot schaft. Soms vraag ik me af in wat voor huizen dezelfde frequentie klinkt. Wie er nog meer staan te koken met dezelfde muziek op de achtergrond. Dat idee is zo gezellig dat ik meestal vergeet dat de radio eigenlijk bij het noodpakket hoort. Hij staat immers op de lijst voor als de stroom uitvalt. Maar daarmee bedoelen ze als de oorlog uitbreekt en de vijand de stroom afsluit. Het soort scenario waarbij je ineens heel blij bent met 6 liter water en een zaklamp. Zouden we dan een hedendaagse variant van Radio Oranje krijgen? Of misschien een podcast van het Koninklijk Gezin om ons op de been te houden? Als de nood echt aan de man komt, heb ik misschien geen gedroogd voedsel om mijn lichaam mee te onderhouden, maar gelukkig kan mijn ziel via mijn oren nog wat moed toegediend krijgen. Al vraag ik me soms wel af of dat gaat lukken. De ruis is zo sterk dat ik regelmatig denk dat als er echt oorlog uitbreekt, er geen enkel belangrijk bericht mijn oren zal ontmoeten. Toch stelt die ruis me gerust. Het heeft een nostalgische kwaliteit en een cliché gemalen keuken, koffie, zondagochtend feel. Dus de moed die Wilhelmina de landgenoten in probeerde te fluisteren zit al een beetje in de radio zelf. Er is altijd wel iemand aan het uitzenden. Misschien kan ik, als het echt moet, wel door de ruis heen luisteren. Ik hoop dan alleen dat Zijne Majesteit goed articuleert. Hij wordt dan tenslotte het mannetje van de radio.
Brechtje Hardhart van Ark, dankjewel. Je luistert nog steeds naar Radio Swammerdam. Hey, Brechtje, ik heb een vraag aan jou. Zou jij eigenlijk je radio inleveren als dat moest van de bezetters? Dat schattige radiootje?
Ik vind het wel moeilijk. En jij bent er ook wel erg dol op.
Ja, ik kom wel eens bij Brechtje over de vloer en dan vind ik het erg schattig. Een ruisend radiootje in de achtergrond.
Ja, hij is wel leuk. Maar ja, mijn leven zou ik er niet vergeven.
Ik vind het wel een goede vraag die je stelt. Vincent, zou Radio Oranje nu weer werken? Hoe zou dat eruit zien?
Ja,
speculatief natuurlijk.
Ja,
sorry.
Dat is heel speculatief. Ik denk dat dat wel dat bepaalde speeches van het Koninklijk Huis, dat zeker iets is wat belangrijk wordt geacht in tijden van crisis. Dat zien we nu nog steeds. Hè. Als er echt een grote gebeurtenis is geweest, dan wordt er een speech opgenomen van de koning. Dus dat is zeker een aspect wat naar voren komt. Ik denk ook gewoon informatievoorziening. Dan moet er wel een afspraak gemaakt worden met het equivalent van de BBC. Dat ze ook nieuws mogen maken. Maar dat is denk ik natuurlijk heel belangrijk. En daarnaast gewoon algemene praatjes om de mensen een hart onder de riem te steken. Tips te geven van dat soort zaken. Ik denk dat dat misschien wel belangrijk is.
Is ook het grote voordeel dat je als luisteraar onherkenbaar bent? Waardoor wij ook niet weten hoeveel luisteraars Radio Swammerdam precies heeft.
Ja. Nee, wij doen maar wat.
Ja. Nee, daarom, en dat is dat is natuurlijk de nog steeds de macht van radio, of de magie van radio. Je kan inderdaad ergens een signaal de wereld insteken en op allerlei andere plekken in de wereld kan je die gewoon vinden op, via de ether, dat is iets magisch. En dat is die magie die zit er nog steeds in.
Ja, geweldig. Bij ons in de studio nog altijd Vincent Kuitenbrouwer. Hij deed onderzoek naar radioprogramma in de Tweede Wereldoorlog. Dankjewel voor je uitgebreide inleiding in radio in de Tweede Wereldoorlog, zoals je het net hebt gedaan. We hebben nu naar een paar bewaarde fragmenten geluisterd. Maar het gros van de bronnen die we nu nog hebben, zijn overgeschreven uitzendingen. Waar komen die vandaan?
Ja, misschien nog even goed om dat, die audio nog even te benoemen. Dat zijn natuurlijk opnames geweest, vooral in studio's. En er werden programma's opgenomen die van belang werden geacht, of die waarvan het iets te risicovol was om live op te nemen. Bijvoorbeeld koningin Wilhelmina sprak liever niet live. En die speeches werden van tevoren opgenomen. Dat heeft ook met timing te maken. Ze hadden echt een kwartier of 14 minuten en 40 seconden. Dus dan moet je heel erg op je tijd letten.
Even tussendoor, je vertelde dat dit soort opnames, die waren dus niet op band. Dat waren dus langspeelplaten.
Grammofoonplaten, ja. Daarom klinkt ze af en toe een beetje krakerig. En over ontvangst gesproken, als je dat dan ook nog moest gaan beluisteren via de radio, dan kwamen daar atmosferische storingen tussen, die in die tijd echt wel impact hadden op luistergenot. En de Duitsers hadden ook nog stoorzenders. Hè? Dus dat zijn mechanisch signalen die dus heel mechanisch klinken, maar heel naar gefluit of een soort van duke, 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 wat is door de signalen heen te horen is. En daar hebben we ook opnames van. Want er zijn wat radioamateurs geweest die zo gek waren om opnames te maken van Radio Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dan horen we hoe verschrikkelijk slecht het ontvangst eigenlijk was. Dus er zijn een paar van dat soort fragmenten ook in het audioarchief terechtgekomen.
Ja, die heb ik helaas niet voor jullie klaarstaan, beste luisteraars. Maar op een gegeven moment, nog wel even grappig over die geschiedenis. Op een gegeven moment heeft dus ook de Duitser, ik zeg het de Duitser, de bezetter, maar goed, de vijand, die heeft die heeft dus de radiobezit verboden. Maar die gingen toen zelf nog steeds door met radio maken.
Ja, er waren nog 55.000 NSB'ers die wel naar de radio mochten luisteren, maar eigenlijk was dat natuurlijk een beetje preek voor de eigen parochie. Dus, ja. Je ziet dan ook dat Max Bokzijl ook een beetje uit vorm raakt. Die begint al veel vaker te schelden en allerlei antisemitische zinnen erin te gooien.
Maar dat lijkt me toch een enorm drastische maatregel, alle radio's verbieden. Ik kan me voorstellen dat is geen makkelijke keuze om te maken. Je verliest ook zelf een grote uitlaatklep voor je. Verhaal.
Dat heeft natuurlijk, en dat is natuurlijk de reputatie van Radio Oranje geweest. Hè? Van na de Tweede Wereldoorlog konden ze zeggen, zie je, zelfs Hans Rauter vond dat wij heel erg gevaarlijk waren. Dus nogmaals, wat daar precies de reden achter is geweest, dat weet ik niet. Daar zou meer onderzoek naar gedaan kunnen worden. Maar het is erg opmerkelijk.
Terug naar het onderzoek van Vincent. Je zit hier als onderzoeker. En ik vertelde het in de inleiding al. Dus die partijen hebben over en weer driftig meegetikt met de uitzending. Hoe noemen we dat? Luisterrapporten.
Je luisterrapporten, hè, dat zijn of monitoring reports, zoals het in het Engels heet. Dat is echt iets uit de Tweede Wereldoorlog. Dat er op een gestructureerde en systematische wijze naar elkaar werd geluisterd. Om zo een soort van open source intelligence rapporten op te stellen. Die rapporten werden dus gedeeld met radiomakers. Dus konden ze weten wat de tegenstander voor narratieven had. En dan konden ze hun eigen narratieven op afstemmen. Maar dit soort rapporten waren ook heel handig voor allerlei militaire doeleinden. Om te kijken van wat de materiële omstandigheden waren in een bepaald gebied. Dus die werden dan ook vermenigvuldigd en op grote schaal verspreid.
En als je die geschreven bronnen betrekt als historicus, dan krijg je ongetwijfeld een uitgebreider beeld dan wanneer je alleen met de audiofragmenten werkt. Jij bent op zoek gegaan naar dat uitgebreidere beeld. Een hele algemene vraag over je onderzoeker. Maar wat verandert er dan als je die andere bril opzet?
Een hele belangrijke bron van Radio Oranje zijn ook nog de teksten die ze zelf gebruikten. Oh, ja. Dat waren ook nog transcripten, dus de teksten die ze zelf voorlazen, die moesten van tevoren gecensureerd worden, of die moesten bekeken worden door de censuur. Dus die zijn heel goed bewaard gebleven. Dus eigenlijk hebben we, hoewel dus het audioarchief minder dan 10% van de uitzendingen bevat, hebben we eigenlijk een papierarchief wat de totale content van alle uitzendingen heeft. Niet helemaal compleet, maar redelijk compleet. En dat is op papier, dus we hebben daar vooral doorheen zitten bladeren. Dat zijn tienduizenden pagina's, dus dat is best wel arbeidsintensief.
Waar staat dat archief?
In het NIOT in Amsterdam. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Holocaust en Genocidestudies.
Ja. De grote hal vol met documenten en daar mocht je in.
Ja, dus ze hebben daar een opslagplaats en dan kan je daar in de leeszaal heb je daar toegang toe. Wat wij hebben gedaan voor dit project was, we kozen bepaalde momenten uit in de tijd. Die voor bepaalde onderwerpen belangrijk waren. Ik had zelf bijvoorbeeld een project over propaganda over de koloniën, vooral over Indonesië. Wat we deden eerst was het kantenmateriaal wat gedigitaliseerd was, om daar semantische patronen in proberen te onderzoeken. Dus heel veel kantenmateriaal overgebleven uit de Tweede Wereldoorlog, en heel veel daarvan is gedigitaliseerd. Dus dat is een behoorlijk groot dataset. Van de 133.000 kranten zitten daarin. 7 miljoen artikelen. Op basis van die semantische patronen van bepaalde woorden, dus ik had het woordje Indië, kan je bepaalde momenten in de tijd uitzoeken waar er dus veel over een bepaald woord werd gepraat. In verschillende categorieën. Dus dat we hadden ook nog de genazificeerde en de illegale kant hadden we uit elkaar gehaald. En dan gingen we eens kijken, aan de hand daarvan gingen we dan, en wat zegt de radio in die tijd? En dan gingen we dus naar dat papieren archief toe. En dan zie je dus dat er ontzettend veel over dezelfde soort onderwerpen wordt gepraat. Dus het medialandschap van radio en kranten, die zo werkte, was dat er vooral in de radio, dat er veel dingen naar voren werden gebracht voor het eerst. En radio is een dynamisch medium, is een direct medium. Dus dat daar de meeste dynamiek in zat. En dat je dan dus de spillover ziet in kranten die dan bepaalde frames overnemen, uitwerken. Ook verwijzen steeds naar radio-uitzendingen. Dus dat je dus echt een goed beeld krijgt van die dynamiek in het medialandschap tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Een ongelooflijk ingewikkeld project lijkt me dit. Wel heel gaaf, want wat je ermee doet ook is dat je het beeld dat nog blijft van Radio Oranje, het is gecanoniseerd als de stem van strijdend Nederland. Dat bestaat deels ook door die bewaarde audiofragmenten, zoals de toespraak van Wilhelmina, koningin Wilhelmina, en het cabaret van de Watergeus. Maar je kan dit nuanceren heel uitgebreid, denk ik. En dat heb je ook gedaan. Ik denk dat het goed is als we dan eerst kijken naar de these dat eigenlijk naar de vraag naar hoe mensen zich in Nederland voelden in tijden van de Tweede Wereldoorlog door die radio. Want er is een, ik weet, jij bent hier de historicus, help me even. Er is op een gegeven moment is er een proefschrift verschenen, volgens mij, waar iemand zei van nou, dat idee van Nederlanders die zich allemaal strijdig en in het verzet opstelden, dat klopt niet. Iedereen was er een beetje zwa over. Een grijze geschiedenis.
Ja, Gris van Heide, grijs verleden.
Grijs verleden. Jij verhoudt je tot dat beeld. Kan je ons er iets over vertellen?
En met name, er is ook nog een reactie op gekomen op dat beeld. Dat is van Bart van der Boom. Die betoogt eigenlijk, nee, het was helemaal niet zo grijs. Hè. Er waren wel degelijk voorkeuren in de Nederlandse publieke opinie. En die voorkeuren die waren eigenlijk, net zoals Lou de Jong eigenlijk al in zijn Koninkrijk der Nederlanden zei. En tijdens de Tweede Wereldoorlog ook al. Er is een heel klein groepje NSB'ers. Er zijn heel veel Nederlanders die goed zijn. Die dus tegen de NSB zijn, tegen de bezetting.
Dus die geschiedschrijving begint bij Lou de Jong, die dus ook zelf de stoel had bij Radio Oranje.
Ja.
Wij waren in verre, 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 verre grote meerderheid. En er was een heel klein groepje NSB'ers.
Ja. Dat past natuurlijk heel erg in een moreel visie op de Tweede Wereldoorlog. In de verdeling van goede Nederlanders en foute Nederlanders. Waarbij dus het grootste deel van de bevolking volgens Lou de Jong goed was. En een heel klein groepje fout. En dat is natuurlijk een heel fijn wereldbeeld. Of een geschiedsbeeld geweest. Wat in Nederland een hele lange tijd heel invloedrijk is geweest.
En dan komt nog één keer de grijze geschiedenis.
Grijs verleden van Gris van der Heide. Die gaat daar tegenin. En als reactie daarop krijg je Bart van der Boom. Die op basis van dagboeken stelt. Lou de Jong had eigenlijk gelijk. De meeste dagboeken die ik heb gelezen, die waren negatief over de bezetting en positief over de bevrijding.
Ja, en nu, het mooie dus is, hier kunnen we tastbaar maken wat de waarde is van dit onderzoek. Als je alleen maar op dagboeken baseert, dan heb je eigenlijk ook weer een bias te pakken. En als geschiedkundige moet je dat niet hebben.
Zeker. Je moet in ieder geval op reflecteren. Hè? Als geschiedkundige bias, dat zit nou helemaal ingebakken in ons werk. Maar wat wij heel erg interessant vonden is na te denken over, hè, kunnen we eigenlijk, als je naar die dagboeken kijkt, wat zien we dan? Nou, twee reflecties eigenlijk. Eén reflectie is dat er vaak in dagboeken verwijzen wordt naar veldslagen die zijn gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, aangezien veel van de dagboekschrijvers niet aanwezig waren bij die veldslagen. En als een huisvrouw uit Diever schrijft over de slag bij Stalingrad, dan is dat geen ooggetuigenverslag. Ze moet dus ergens haar informatie vandaan gehaald hebben. Dus ze moet media hebben geconsumeerd. Dus wat dat betreft is mediaconsumptie is iets heel erg belangrijks in oorlogstijd. Hè? Dus dat kunnen we uit die dagboeken halen. En daarom is het gewoon heel belangrijk om na te denken over het medialandschap en over de strategieën die verschillende partijen inzetten om dat medialandschap te beïnvloeden. Wat dan die invloed is geweest, hè? Nogmaals, dat is een super moeilijk punt waar we ons ook niet aan hebben gebrand. Maar een tweede punt is, als je naar die dagboeken kijkt, en ze als een soort van autonome bron benadert, dan misken je eigenlijk het feit dat ook dagboeken een uitkomst waren van propaganda. Namelijk een uitzending van Gerrit Bolkestein, de toenmalige minister van Onderwijs die in Londen zat, via Radio Oranje, die een plan ontvouwde voor een Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Samen met Lou de Jong had hij dat bedacht in Londen. En hij zei, nou, en wat een hele mooie bron zou zijn, dat zijn eigenlijk dagboeken die van gewone Nederlanders, hoe zij de oorlog hebben meegemaakt. Daar zijn we heel erg geïnteresseerd in. Dus, mensen die dagboeken schrijven, bewaar ze en bied ze later, na de Tweede Wereldoorlog, aan het Rijksinstituut. En een van de luisteraars was Anne Frank, die op dat moment heeft besloten om de losse aantekeningen die ze had, om die te bewerken tot een manuscript wat we nu kennen als Kitty. Haar bekende dagboek uit het achterhuis. En wat een van de meest bekende getuigenissen is geweest van de jodenvervolging in Nederland. Dus, maar die dagboeken komen dus niet uit de lucht vallen. Daar is dus een campagne geweest van Radio Oranje om die dagboeken te laten schrijven. Dus ook dat is een mediadynamiek die we mee moeten nemen in het beoordelen van deze bron.
En heeft Bart van der Boom daar wel rekening mee gehouden? Wist hij dat?
Nee. Nou, hij weet het ongetwijfeld, maar het staat niet in zijn boek. Dus dat is denk ik wel een gebiste kans. Nee, dus die dagboeken worden vaak gezien als een soort van kijkje in de hersenpan van Nederlanders in die tijd. Nou, het zal ongetwijfeld, maar dan moet je dus ook wel een beetje voorzichtig zijn. Je moet het in ieder geval contextualiseren, denk ik.
En in dat contextualiseren doe je een paar conclusies. Je zegt onder andere dat we propaganda, je zei het net al eventjes, propaganda verkeerd begrijpen. Als we het hebben over propaganda als iets van top-down. Wat bedoel je daarmee?
Dat heeft vooral ook te maken met dat morele opvatting van propaganda. Dat het noodzakelijk iets slechts is. Of dat het gebaseerd is op leugens.
Ja, wat je noemde Radio Oranje net, propaganda. Dat steekt wel bij mij.
Dat is misschien ook bij andere mensen die nog in het goed-fout beeld vastzitten van de Tweede Wereldoorlog. Maar misschien is de les die we zouden kunnen trekken, is dat het af en toe heel goed is om propaganda te maken, als het maar voor de zaak is waarin je gelooft. Hè. Dus wat dat betreft denk ik dat we een beetje af moeten van het idee dat propaganda alleen maar door met slechte intenties bedoeld is. Het is communicatie die bedoeld is om bepaalde politieke doelen te bereiken. Het idee dat propaganda altijd alleen maar leugens zijn. Daar geloofde zelfs Joseph Goebbels, de minister van propaganda in Duitsland, niet in. Die zei altijd, goede propaganda is gebaseerd op een waar verhaal waar je je eigen twist aan geeft. Dus wat dat betreft moeten we dus ook dat historiseren. En nogmaals, dat kan je het beste doen door te kijken hoe verschillende propagandanarratieven zich tot elkaar verhouden. En welke frames worden overgenomen niet. En ideeën uit de mediatheorieën, dus over issue ownership en agenda setting, die hebben we toegepast ook op de Tweede Wereldoorlog. Die waren heel nuttig om dus een grip te krijgen op die dynamiek tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hoe zou jij dat noemen, dat nieuwe beeld van propaganda waar jij achter schaart?
Je kan allerlei termen erop losgeven. Wat ik een mooie term vind is vervlochten geschiedenis. Entangled history. Traditionele mediageschiedenis gaat vaak over één medium of één titel. En dan wordt alles wat zo'n titel en zo'n medium naar voren brengt, wordt opgeschreven en in een boek gezet. En waar we veel meer naartoe moeten is te kijken van oké, je hebt dus verschillende media die dus zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden en ook op elkaar inspelen. Dus die vervlochtenheid, daar moeten we naar gaan kijken. En je moet dus ook gaan kijken in verschillende archieven en verschillende content met elkaar in verband proberen te brengen. Ik denk dat dat een belangrijke stap is.
We hebben een paar leuke voorbeelden, denk ik, van gehoord in de afgelopen uitzending. Hoewel dus het meeste eigenlijk onhoorbaar is, omdat het geschreven staat.
Ja.
Dit is allemaal opgenomen in een media suite. Hoe noem je dat? De Claria?
De Claria Media Suite. Waar het acroniem precies voor staat, dat ontschiet me altijd. Maar het is een platform voor geesteswetenschappelijk onderzoek.
Ja.
Waar verschillende gedigitaliseerde collecties in samenhang zijn te onderzoeken.
Hoe lang is dat al beschikbaar, dit geschreven materiaal? Dus de radiotranscripties uit
de radiotranscripties zijn nu nog op papier. En we zijn nu bezig met een digitaliseringsproject. Of tenminste, Mariette Brolsma, mijn collega aan de Universiteit van Amsterdam, heeft een project binnengehaald waarin ze in staat zal zijn om alle Radio Oranje transcripten bij het NIOD, om die te gaan digitaliseren en die dus toe te voegen aan het digitale archief. En het zou heel mooi zijn om dat dus ook in die mediasuite beschikbaar te stellen. Want daar hebben we ook audio die is overgebleven van Radio Oranje. En op die manier kunnen we het oude productiearchief van die organisatie kunnen we weer proberen te gaan herstellen.
En gaat het... dit is best wel vet, zou ik zeggen. Wel gaaf. Het zijn allemaal nieuwe dingen. Ja, ik wil eerst enerverend zeggen of zo. Oh ja. Maar vet.
Heel spannend.
Ja, het is leuk. Ik bedoel, dat is een nieuwe bron of die wordt nu aangeboord. Als het
zeker, ja. En een bron die eigenlijk heel erg over het hoofd gezien is in het verleden. Ja.
Hoe komt dat we dat niet...
Daar is wel iets over te zeggen. Lou de Jong, hè, dus die man die zowel voor Radio Oranje heeft gewerkt als de grondslag heeft gelegd voor de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog in Nederland, heeft heel weinig geschreven over Radio Oranje. Opvallend genoeg. En een van de redenen of een van de gedachten daarover is dat hij... hij was zelf een Joodse afkomst. Zijn hele familie is omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Shoah. En Radio Oranje heeft amper iets uitgezonden over de Jodenvervolging. En een van de verklaringen is dat hij dus vanwege zijn trauma eigenlijk heel erg negatief terugkeek op zijn tijd bij Radio Oranje. En daarom er heel weinig aandacht heeft besteed. Onno Sinke, dat is iemand die heeft een proefschrift geschreven. En dat is verschenen in 2009, 4 jaar na het overlijden van Lou de Jong. Dat is eigenlijk het enige boek wat er over Radio Oranje geschreven is. En de enige poging om daar een soort van totale geschiedenis of de hele geschiedenis op schrift te stellen. En dat is een heel nuttig en mooi boek. Maar dat gaat vooral dus over die institutionele instellingen. En Radio Oranje als instituut en als één medium. Hè, waar we nu naartoe willen gaan is toch meer te kijken naar Radio Oranje. Ook meer naar een content of een analyse van de inhoud van Radio Oranje. En bepaalde onderwerpen die ze naar voren brachten. En dus hopelijk uiteindelijk ook met digitalisering van andere bronnen nog toe te komen naar een meer geïntegreerde en vervlochte geschiedenis van die radiopropaganda.
Waar jij voor pleit. Dus de vraag was, hoe komt het nou dat we hier nog niet eerder op aan gedacht hadden? Dat komt ook een beetje door het zwaargewicht dat Lou de Jong was.
Zeker, ja. Die heeft daar opmerkelijk weinig aandacht aan besteed in zijn eigen werk.
Wat voor... Mama, had je even?
Ja, ik heb wel een vraag, maar het is een beetje een vage vraag misschien. Het ging eerder in de uitzending, had je het over dat Radio Oranje nogal een beetje knullig begint eigenlijk. Of een beetje ongemakkelijk. Ik vraag me af of we daar ook iets van terugzien in bijvoorbeeld illegale pers. Of er ook verzetskritiek was op hoe Radio Oranje te werk ging.
Ja. Ja, er is in 1941 in het Parool is er een recensie geschreven over Radio Oranje dat het onzin was. En dat heeft ook te maken met een ander pijnlijk feit uit de annalen van Radio Oranje. De februaristaking in Nederland hebben ze totaal gemist.
Oh ja.
Dat werd niet, in Londen kwam dat wel een beetje aan, maar ze dachten, daar hoeven we niks mee. Maar ze hebben totaal geen steun geboden aan de dappere mensen die in Nederland de straat op gingen tegen de Jodenvervolging.
Ja.
En dat is natuurlijk echt een heel erg pijnlijk moment geweest. Dat wordt ook wel erkend tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat echt wel een blunder is geweest. En daar is wel, vooral in de sociaal-democratische pers, is daar best wel wat kritiek op geweest.
Oh ja, interessant.
Ik wil denk ik naar mijn traditionele laatste vraag. Nou, we hebben nog wel eventjes, maar je mag ook over nadenken. Dus dan goed, radio stilte. Wij stellen altijd de laatste vraag. Wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen, Vincent Kuitenbrouwer?
Ja, en gelukkig heb ik hem al een uurtje geleden gesteld. Dus ik heb al heel erg daarover kunnen nadenken. Maar dat heeft te maken denk ik met die digitalisering van die transcripten. Dat wordt echt een goudmijn. Voor historici om allerlei soorten onderzoek te doen. Maar wat mij heel erg interessant lijkt is om dus echt een gestructureerde analyse van de programmering van Radio Oranje te kunnen uitvoeren. Van het begin tot het einde. En dan, dat gaat er heel erg over dat die vraag, hè, van veranderde Radio Oranje nou echt zo tijdens die Tweede Wereldoorlog? Hè? Is dit een beetje een slap begin en sterk, eindigt het sterk? Nou, ik heb denk ik de hypothese dat er misschien meer continuïteit is in de programmering van Radio Oranje dan we geneigd zijn om te denken. Hè? Omdat we dus een bepaalde iconische fragmenten zijn overgebleven. En hebben we heel erg de neiging om ons beeld daarop ook op aan te passen. Die visie van Van der Broek, die ik eigenlijk aan het begin van deze uitzending noemde, ik denk dat we daar wel wat kanttekeningen en vraagtekens bij kunnen gaan zitten.
Ja, mooi. Ik vind het echt een hele leuke uitzending. Maar ik wil eigenlijk nog wel even doorpraten. Misschien heeft Brechtje nog een vraag.
Ja, ik vroeg me af of jij toevallig weet van een soort Radio Oranje equivalent in de oorlogsgebieden nu.
Oekraïne, Sudan.
Nou, er is een organisatie, Free Press Unlimited in Amsterdam. Die steunen verschillende zenders die vanuit Nederland uitzenden naar verschillende conflictgebieden. Radio De Banga zendt uit naar Soedan. Radio Zamané zendt uit naar Teheran of naar Iran. En het grappige is, deze zenders maken expliciet ook gebruik van korte golfradio, hè, analoge radiogolven. Ja. Juist ook om de internetcensuur omzeilen. Dus wat dat betreft is analoge technologie eigenlijk misschien wel de way to go voor onafhankelijke denkers.
De traditie leeft voort. Dit was hem. Dag lieve luisteraars. De gast bij ons vandaag was Vincent Kuitenbrouwer. Dankjewel, Vincent. Ook wil ik graag mijn tweede presentator Momo Schaap bedanken. En de techniek was vandaag in handen van de immer kunstige Sander. Oh, sorry. Ik doe het altijd verkeerd. Ja. SS, ik zat bij Sander Schimmelpenning. Sam Simons. Heeft u vragen? Tuurlijk. Sorry, Sam. Ook een keer. Ook tuurlijk, Brechtje, jij ook bedankt voor je mooie column en je goede vraag. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een berichtje via sociale media. Mail naar de redactie. Dat kan ook. redactie@radiosammerdam.nl. Instagram zitten we op Blue Sky, LinkedIn. Kun je ons allemaal volgen om daar maar iets van de uitzendingen te missen. Deze wordt vanmiddag, hoop ik, geüpload op alle podcastkanalen. Dan kun je hem terugluisteren of delen. Volgende week dezelfde tijd, dezelfde plek, is er een uitzending van Momo. Van jou, weet jij dat?
Ja, ik ga praten met Peyman Jafari, Iran-kenner en historicus, om het over Iran in de 20e eeuw te hebben.
Geweldig. Mijn naam is Tabe Bakker. Bedankt voor het luisteren naar Radio Sammerdam. En ik wens u nog een heel fijne zondag.